Uw naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. Dat speelde de organiste. Daarmee mochten we deze dienst dan ook beginnen. En een bijzondere dienst vanmiddag. Een dienst waarin we hen herdenken die het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Geliefde broeders en zusters. En we zijn samen vanmiddag als gemeente, samen met gasten, met familie en vrienden, om daarbij stil te staan. We gaan lezen uit de Bijbel, Genesis 35, vers 1 tot 20. Jacob is na al zijn omzwervingen en een lange tijd bij zijn oom Laban terug op de weg naar Kanaan. En dan lezen we dit. God zei tegen Jacob, ga naar Bethel. Blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is, toen je op de vlucht was voor je broer Esau. Toen zei Jacob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren, doe de vreemde goden die jullie hebben weg, reinig je en trek schone kleren aan. Laten we naar Bethel gaan, daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien, toen ik diep in de ellende zat en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan. Ze gaven Jacob alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hadden en ook hun oorringen en Jacob begroef alle onder de terebint bij Sichem. En daarna braken ze op. God joeg de inwoners van de steden in de omtrek zo'n angst aan dat ze het niet waagden Jacobs zonen te achtervolgen. Toen Jacob met alle mensen die met hem meetrokken in Luz was aangekomen, het huidige Bethel in Kanaan, bouwde hij er een altaar. Hij noemde die plaats God is in Bethel, omdat God zich daar aan hem geopenbaard had toen hij op de vlucht was voor zijn broer. De voedster van Rebekka, Deborah, stierf daar. Ze werd ten zuiden van Bethel begraven onder een eik die daarom eik van geween werd genoemd. Nu Jacob was teruggekeerd uit Paddan Aram, verscheen God hem opnieuw en hij zegende hem. Hij zei, tot nu toe heette je Jacob, die naam zul je niet langer dragen, Israël is je nieuwe naam. Zo gaf God hem de naam Israël en hij vervolgde, ik ben God, de ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk. Je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen. Ik geef jou het land dat ik aan Abraham en aan Isaac heb gegeven. Ook aan je nakomelingen geef ik dit land. Hierna ging God weg van de plaats waar hij met Jacob had gesproken. En daar op die plaats zette Jacob een steen rechtop. En hij wijdde hem door een wijnoffer op te brengen en er olie over uit te gieten, en hij noemde die plaats waar God met hem had gesproken, Bethel. Toen ze weer uit Bethel waren vertrokken en nog maar een uur of twee van Efrat verwijderd waren, moest Rachel bevallen. Het was een moeizame bevalling en ze had het erg zwaar. Maar de vroedvrouw zei tegen haar, troost je, je hebt er een zoon bij. En terwijl het leven al van haar week, want ze stierf, gaf ze hem de naam Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Bethlehem. Op haar graf plaatste Jacob een gedenksteen, die tot op de dag van vandaag de plaats van Rachels graf aangeeft. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan samen luisteren naar de verkondiging vanuit dit Bijbelgedeelte. En straks na de preek zingen we een psalm, psalm 42, vers 1, 2 en 7. Waarin ons verdriet ook uitgezongen wordt, maar ook Gods zegenrijke toekomst. Jezus Christus, gasten, We herdenken vandaag, geliefde mensen, broeders, zusters, die deel uitmaakten van onze gemeente, van ons leven, partner, vader, moeder, broer, zus, familielid en hoe we ook maar met elkaar verbonden waren. Herdenken, dat is opnieuw aan hen denken. En misschien op een dag als vandaag herdenken we hen vooral in het teruggaan naar de dag van het sterven en van de begrafenis, het afscheid, want het is nog maar zo vers. Nog geen jaar geleden namen we afscheid, thuis of in het ziekenhuis of in een zorginstelling. En soms zagen we het aankomen, weken, maanden, misschien al jaren, maar soms was het er ook ineens. Ziekte, heel kort, en het einde. Je was erbij of je leefde mee tot het einde kwam. Namen werden de zondag erop hier in de gemeente met liefde genoemd. We zongen een lied waarvan we de indruk hadden dat dat een hartslied was van de overledene. Zo'n lied dat je met je ogen dicht kunt zingen en dan heel dicht bij God bent. En je wist, dit is het afscheid. En degene van wie we afscheid hebben genomen, komt niet meer terug. En toch, herdenken is meer dan terugdenken aan dat moment van afscheid. Want herdenken doe je ook meer dan terug van dit jaar aan het leven dat iemand geleefd heeft. Het leven met God en het leven met mensen. Het leven met elkaar, in je familie, je gezin, maar ook het leven in de kerk. Gedenken doe je dus tussen zegen en verdriet. Dat zie je vaak al gebeuren als je samen bent als familie en je bent bezig met de voorbereiding van een afscheidsdienst. Als predikant ben je daar dan ook vaak bij. En dan voel je al dat te midden van het verdriet, omdat iemand nog maar net gestorven is, toch ook de goede herinneringen weer bovenkomen. En er wordt teruggekeken en mooie delen uit het leven worden naar voren gehaald. En soms kan er dan ook ineens weer een lach zijn, zo door het verdriet heen. Herdenken tussen zegen en verdriet. En die twee kun je natuurlijk ook nooit van elkaar loskoppelen. Het verdriet dat we ook vanmiddag delen en het leven waaraan we terugdenken, die horen bij elkaar. En zoiets zie je ook in het Bijbelgedeelte dat we net lazen. Genesis 35 over Jacob. Het herdenken van verdriet. En laten we dat maar als eerste noemen, omdat het ook zo aangrijpend is wat daar gebeurt. Jacob moet heel plotseling afscheid nemen van zijn geliefde Rachel. Bij de geboorte van haar tweede kind sterft ze. Rachel, ja, Jacobs grote liefde. In Genesis 29 kunt u het lezen. Daar staat, Jacob was verliefd op Rachel. En daarom zei hij tegen Laban, haar vader, ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. En zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel. Maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen. Zoveel hield hij van haar. Liefde. Liefde op het eerste gezicht. Maar liefde die het ook volhield 7 jaar lang, moest Jacob werken om Rachel. En dan denk je, hè, nu mogen we eindelijk samen zijn. En dan leek het ook alsof Laban zijn dochter Rachel aan Jacob gaf. Maar de volgende dag bij het licht worden, zie, het was Lea. Laban die eerst de oudste dochter maar even uithuwelijkt. En Jacob werkt nog eens 7 jaar voor Rachel. Want, staat er dan, van Rachel hield hij echt meer dan van Lea. En zo werkte hij nog eens 7 jaar bij Laban. Je voelt natuurlijk ook wel de spanning hè, in zo'n gezin. Lea en Rachel, samen ging dat natuurlijk ook niet. Maar goed, ze gingen verder. En nu is ze er zo plotseling niet meer. Rachel sterft. als het leven geeft aan haar tweede zoon. En je voelt als lezer het verdriet. Ook al worden er in Genesis 35 eigenlijk helemaal geen woorden aan dat verdriet gegeven. Ik weet niet of je dat opgevallen is, maar over de emoties van Jacob wordt eigenlijk niet gesproken. En toen ik dat zo las, dacht ik, ja, misschien herkennen we dat zelf ook wel. Als iemand nog maar net gestorven is en je staat bij een graf samen, ja, dan is het ook stil. Want wat moet je dan nog zeggen? Rond een graf volstaan enkele woorden uit de Bijbel, de belijdenis, een gebed en daarna de stilte. Want breng op zo'n teer moment je verdriet maar eens onder woorden. Dominee en dichter Jaap Zijlstra dichtte het zo. Heer, mijn hart is ziek van verdriet. Die mij lief was, is dood. Er is een leegte waar geen taal voor is. Mijn woorden strompelen naar u toe. Mijn gedachten struikelen. God, vang mij op. Ik ben zo radeloos moe. Daarom, denk ik, weinig woorden. Ook bij Jacob. Hij markeert eenvoudigweg het graf om Rachel te kunnen herdenken. En dat doen ook wij, als wij op onze graven of een gedenkplaats iets laten zien van wie onze geliefden waren. We schrijven een naam erop, misschien de datum van geboren worden en sterven, soms een tekst als getuige van het geloof. En verder stilte. Jacob reist weer verder. En als lezer denk je dan misschien ook, hoe kan dat nou weer? Zo snel. Afscheid, dat zo plotseling moest komen. Het verdriet dat diep ingegrepen zal hebben. Maar daar, Jacob pakt toch de boel weer op. En hij trekt toch gewoon weer verder. Waar haalt zo'n Jacob nou die kracht vandaan om dat te kunnen doen? Eigenlijk vind je daarvan al een spoor rond die naamgeving van dat kind. Je voelt de radeloosheid bij Rachel die haar leven voelt wegvloeien. En zij noemt de zoon die geboren wordt Ben-Oni. En dat betekent zoon van treurnis. Maar Jacob wil dat niet. Hoe groot zijn verdriet ook is, zijn zoon zal niet door het leven gaan met een naam getekend door het sterven van Rachel. Stel je eens voor, hoe heet jij? Ja, Ben-Oni. Zoon van treurnis betekent dat, ik zeg het er gelijk maar bij. En waarom heet je dan zo? Ja, mijn moeder stierf door mijn geboorte. Zo, zegt Jacob, zal het niet zijn. En hoe lief hij Rachel ook had, misschien ook uit liefde en ontzag voor dat nieuwe leven, zegt hij, mijn zoon zal niet heten Ben-Oni, kind van treurnis, maar Benjamin, zoon van mijn rechterhand, iets vrijer vertaald, zoon van geluk. En zo sluit Jacob het sterven van Rachel af met een goede naam voor zijn en haar zoon. En een steen om zijn geliefde te kunnen blijven herdenken. Nou, waar haalt hij dat vandaan? Toch die moed om weer verder te gaan. Nou, als we dan wat teruggaan naar het eerste gedeelte van dat Bijbelgedeelte dat we lazen, dan is David of Jacob weer in Bethel. En u weet misschien, Bethel was voor Jacob een hele bijzondere plaats. Want als Jacob zijn broer Esau en zijn vader Isaac bedrogen heeft, moet hij vluchten. En helemaal alleen en verlaten legt hij zich te rusten. En dan krijgt hij zo'n visioen. Hij ziet een ladder en engelen gaan op en neer naar de hemel. En God spreekt en doet hem geweldige beloften. Jacob, waar jij heen zal gaan, zal ik met je meegaan. En ik zal je ook weer terugbrengen, de plek waar je nu bent. Ik zal je zegenen. Ik ga altijd met je mee. En vol verwondering had Jacob gezegd: dit is zeker, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Wat een ontzagwekkende plaats is dit. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. En na al die jaren is Jacob weer terug op diezelfde plek. Datzelfde Bethel. En opnieuw God spreekt. Opnieuw God belooft. Ik geef je een nieuwe naam, Israël, strijder met God. U zult uitgroeien tot een menigte volken. Er zullen koningen uit je voortkomen. Ik geef je een plaats om te wonen, land, jouw eigendom, voor jou en je nakomelingen. En opnieuw, Jacob is diep onder de indruk. Zouden wij het ook niet zijn, als God spreekt in ons leven en zulke beloften aan ons persoonlijk leven verbindt. En daarom, Jacob markeert die plek Bethel opnieuw. Voor Jacob is de diepste ervaring van wat hij daar beleefd heeft, misschien niet eens in de eerste plaats wat God nou tegen hem gezegd, maar dat God, de ontzagwekkende, tot hem spreekt. Ik ben God, de ontzagwekkende, gevolgd door woorden voor Jacob. Dat is het grootste wonder. En daarom zet Jacob ook daar weer een steen omhoog. Hij wijdt hem met een offer, omdat hij wil blijven herdenken. Hier op deze plek sprak God, de ontzagwekkende, met mij. En zo denk ik van Jacob verder, zelfs als Rachel sterft. Want hij weet, als God nou met mij gesproken heeft, als God nou zulke beloften aan mijn leven verbonden heeft, dan kan ik toch ook nog verder de toekomst in. Nou, lieve mensen, gemeente, gasten, onze kerk, het gebouw waar we nu samen zijn, heet ook Bethel. Dat is de naam die dit gebouw gekregen heeft. En als je daarover nadenkt, ja, dat is natuurlijk nogal wat. Bethel, huis van God, plek waar God, de ontzagwekkende, met ons, met u en met jou spreekt. Waarvan geldt, wat een ontzagwekkende plek is dit. God spreekt hier in de kerk elke zondag weer. En of dat nou woorden zijn die ons corrigeren, woorden die ons Gods liefde tonen, woorden die Gods toorn laten zien, woorden die Gods liefde laten zien. Altijd zijn het woorden vol zegen. Omdat het El Shaddai, de ontzagwekkende, is die ons mensen aanspreekt, zegenrijk en altijd vol belofte. En soms houden we hier heel bijzondere diensten, in de doop van kleine kinderen, het doen van belijdenis van je geloof, daarmee verbonden de doop van volwassen mensen, bevestigen van ambtsdragers die een roeping krijgen om de gemeente te leiden en te dienen, het samenkomen om Gods zegen te vragen over een huwelijk en ook, zoals het afgelopen jaar, het samenkomen om te rouwen en te herdenken als het afscheid er is. Maar ook in elke gewone zondagse kerkdienst, waarin de Bijbel opengaat en we steeds weer opnieuw mogen horen dat God het eerste en het laatste woord spreekt. Ook dat is van ontzagwekkende betekenis voor ons leven. God spreekt. Zijn evangelie klinkt. Wat een betekenis hebben die woorden van God, die hier in de kerk of in andere kerken gehoord zijn, ook gehad in het leven van degene die u vandaag herdenken. Onze broeders en zusters die gestorven zijn in het geloof. En wat vind je er soms ook veel van terug, als je tussen hun spullen hun Bijbels vindt, of gedichtjes, of aantekeningen, en ook in de gesprekken met familie en vrienden hoort. God heeft gesproken in zijn of haar leven. En het heeft moed gegeven en kracht gegeven. En heel veel vreugde en blijdschap. Tot het einde toe. God spreekt. En zo mag het voor ons ook zijn. Ook wij mogen Gods woord steeds weer opnieuw horen. En we mogen horen hoe God voor ons wil zijn. Mijn beleden schuld is in Christus helemaal vergeven. Er is in zijn ogen niets van over. Je mag het horen elke zondag opnieuw. Gods woorden klinken zodat je ook in de onrust van je leven, de onrust van je hart over van alles en nog wat, het opnieuw mag uitzingen. Met woorden door God gegeven. God, heb ik lief. En elke zondag mag je het weer horen in de kerk. Opnieuw, God is trouw. Hij gaat altijd weer met je verder. En broeders en zusters, familie, vrienden, gasten. Ik zou zeggen, doe als Jacob. En markeer al die momenten dat God met u en met jou spreekt. In uw en jouw leven. En of dat nou in de kerk is of op een andere plek, schrijf ze op. Onderstreep die teksten die je zou aanspreken in de Bijbel. Hang ze aan een muur, hou er een dagboek van bij, maak er een gedicht van of een schilderij. Want realiseer je, de ontzagwekkende heeft ook met u en met jou gesproken. Ik wil graag afsluiten met nog een laatste gezichtspunt uit deze geschiedenis van Jacob. Hij kan verder, omdat hij, als hij een steen voor Rachel heeft opgericht, ook kan terugdenken aan die steen die hij in Bethel heeft opgericht. God heeft gesproken, dat markeer ik, daar denk ik aan terug. En zo kan ik ook verder en Rachel herdenken. Maar die steen wordt wel op een bijzondere plek neergezet. Opgericht langs de weg in de richting van Efrat, richting Bethlehem. Die geboorte van Benjamin, zoon van geluk, en het sterven van Rachel, die vinden dus plaats op de weg naar de velden van Efrata, waar eeuwen later die herders 's nachts bij een kampvuurtje zitten en die woorden van boven horen: voor jullie is vandaag de redder geboren, Jezus Christus. Want ik denk wel eens, Gods spreken en Gods handelen in de Bijbel, wijst dat niet altijd een richting op? De richting van de komst van Jezus Christus, Gods Zoon, uw en jouw kind van geluk. Want Jezus is het woord van God dat mens werd. Hij belichaamt het spreken van God in uw en jouw leven. Zo helemaal één waren de woorden van Jezus en God zelf. En ja, ook Jezus stierf. En ja, ook Jezus' graf werd gemarkeerd met een steen. Maar dat was niet een steen om te herdenken, maar een steen om weg te stoppen. Die steen werd verzegeld opdat hij niet open zou gaan. Maar God zelf nam die steen weg. En het graf van Jezus ging open. En hij stond op. En hij zocht zijn leerlingen weer op. En hij leeft. In dat geloof herdenken wij vandaag degene die wij in een graf hebben moeten leggen. Want tussen zegen en verdriet en steeds weer opnieuw blijft de Heer in ons leven spreken. Ontzagwekkend om in dat geloof samen te zijn. Maar wat een troost dat we met zijn goede woorden, zijn woorden van eeuwige toekomst, verbonden met het geloof in de opgestane Heer, verder mogen met zicht op eeuwig leven. Amen.